Het voelt inderdaad als thuis. Dat hebben jullie net gemerkt. Maar vanmorgen zei ik het ook al toen ik hier kwam. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk hier naar uitgekeken heb om jullie weer te zien. Veel bekende gezichten. En het is heel vertrouwd. Soms denk ik wel eens van als ik nou hier in de buurt zou wonen, zou ik er niet lekker langskomen elke zondag hier. Dus, mag ook wel wat verder wonen, wou je zeggen. Oké. Even vanmorgen wil ik graag met jullie het woord openen. En waar ik bij bepaald werd in de voorbereiding is dat wij hem toebehoren. Dat we Christus toebehoren. En niet een ander, of ook niet deze wereld. En dat God eigenlijk van ons vraagt om ons hart en ons leven te bewaren en te leven zoals hij dat wil. En ik wil graag met jullie gaan naar een tekst uit Romeinen 7. Romeinen 7 vanaf vers 4. En er staat een hele mooie tekst. Ik ga vandaag wat dingetjes delen die uit het woord komen en die Paulus eigenlijk in de gelijkenis trekt met het huwelijk. En een relatie die God eigenlijk ook met ons voor ogen heeft. Een vorm van huwelijks- en verbondsrelatie. Waarin hij ons onbevlekt en onbesmet van deze wereld wil doen wandelen. Ja, en ik vind dat zo'n inspiratie als ik daarover nadenk. Dus even kijken of mijn computer het ook wil doen. Zijn jullie al bij Romeinen 7? Allemaal al? Zo, jullie zijn snel. Snelle mensen. En snelle Bijbels. Hè? En broeder Sprong die had het eventjes over in de aankondiging. Dat raakte mij ook wel. Van ja, je kan zo makkelijk door allerlei drukte en omstandigheden en activiteiten en ervaringen die je opdoet elke dag afgeleid raken van waar het om gaat. Romeinen 7. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan de man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtpreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtpreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Nou, tot zover. Vers 4, daar gaat het in essentie om. En de introductie, ja, die brief aan de Romeinen is eigenlijk geschreven in een tijd natuurlijk dat mensen vertrouwd waren met de wet. En de wet legt natuurlijk allerlei regels en geboden en zaken op waar de mensen destijds naar moesten leven. En we weten ook eigenlijk uit de Bijbel dat die wet het eigenlijk niet kon fixen. Het menselijk probleem kon die wet niet oplossen. Sterker nog, de Bijbel zegt dat de wet de zonde en de begeerte en eigenlijk de kwade werken van de mens eigenlijk alleen maar versterkte uiteindelijk. Dus er was eigenlijk een verlossingswerk nodig. En dat weten we ook allemaal. Dat verlossingswerk, dat heeft Jezus Christus gedaan en volbracht voor ons. En dan staat er in vers 4, bijgevolg mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, namelijk van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Ja, er staan nogal wat dingetjes, hè? Dus die regels en die wetten die vanuit ik noem het maar even externe wetten die ons die opgelegd waren, daar zijn wij aan gestorven. En door het lichaam van Christus, dus wat daar gebeurde aan dat kruis, Jezus die zijn lichaam gaf aan het kruis, daar gebeurde iets wonderbaarlijks, iets zo verstrekkends. En daardoor werden wij het eigendom van hem. Dat is bijzonder. Dus door de omwisseling aan dat kruis van Golgotha gebeurde er iets bovennatuurlijks, iets wonderbaarlijks, waardoor wij nu door ons geloof zijn eigendom zijn. In een andere vertaling staat bij dit vers 4 dat wij getrouwd zijn met hem. Dat is ook wel heel bijzonder. Wij behoren hem toe. We zijn het eigendom van hem. En in een andere vertaling zijn we zijn getrouwd met Christus. Dat is heel bijzonder, toch? Dat doet mij denken aan een van mijn trouwteksten uit Hooglied. Die zegt, van mijn geliefde ben ik. Van mijn geliefde ben ik. En naar hem gaat mijn verlangen uit. Eigenlijk wat een openbaring en het woord naar voren komt. Van mijn geliefde, van Christus ben ik. En naar hem gaat mijn verlangen uit. En het trof me ook wat broeder Spoor eigenlijk ook vertelde van hoe makkelijk raken wij afgeleid van het feit dat wij getrouwd zijn met Christus. Dat we hem toebehoren, dat we volkomen, maar dan ook volledig zijn eigendom zijn. Eigenlijk vraagt Christus ons in die eenheid met hem, in ons hart, want er is een eenheid met hem ontstaan eigenlijk door dit offer, door ons geloof in hem, is er een eenheid met hem ontstaan, waarin hij eigenlijk zegt, geef je volledig over aan mijn liefde. Geef je volledig over aan mijn zorg. Geef je volledig over aan mijn nabijheid. Je kunt eigenlijk zeggen, we zijn dus wel in deze wereld, met allerlei omstandigheden die ons beïnvloeden. Maar we zijn niet van die wereld, omdat we hem toebehoren. En heerlijk mogen genieten en ook mogen uitzien naar de gemeenschap met Christus. Toen de coronamaatregelen nog in allerlei opzichten fluctueerden, we hebben het allemaal meegemaakt, 2 jaar lang ongeveer. Het heeft ook heel veel gedaan natuurlijk met het gemeenschapsleven. Ook bij ons in de gemeente. Ik sprak voor de dienst ook even een broeder die vroeg, hoe is het bij jullie in de gemeente? Nou ja, we hebben nog steeds niet het aantal mensen terug, wat voor de coronapandemie in de gemeente kwam. Dat komt eigenlijk omdat mensen ook gewend zijn geraakt in zekere zin om thuis de livestream te bekijken. Maar in de coronapandemie zat ik op een gegeven moment in de auto. Ja, dat kun je wel eens hebben, hè? Dat je met God praat en dat je dingen deelt en dat je hart deelt. En toen werd ik er zo bij bepaald, ik ben zo blij dat ik niet van deze wereld ben. Want uiteindelijk behoor ik Christus toe. Uiteindelijk is het zo dat uiteindelijk in de tijd, in de eeuwigheid, als ik met dat je ouder wordt, ga je beseffen van ja, weet je, op een gegeven moment is het over. Ik ben nu 56, maar de jaren zijn gevlogen. Dus als ik bij tijd van leven heb, zal ik misschien 65, 70, 75 mogen worden. Wie weet, ik weet het niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Maar ik weet wel dat de tijd vliegt. En dat het besef bij mij in ieder geval groeit. Ik weet niet hoe het bij u is. Er komt een moment dat ik mijn lichaam afleg. Er komt een moment dat corona, oorlogen, rampspoed, overstromingen, allerlei menselijke oplossingen voor problemen die weer voor nieuwe problemen zorgen, dat het een keer voorbij is. En dan denk ik, oké, wie behoor ik toe? Wie behoor je toe? Wat is nou werkelijk de essentie van het leven? Wat is nou de essentie van het leven? Dus als je naar Romeinen kijkt, staat er eigenlijk, we zijn dus dood voor de wet. Maar je zou ook het wat vrijer mogen interpreteren. De Bijbel spreekt er natuurlijk over in allerlei andere boeken. We zijn dood voor onze omstandigheden eigenlijk. Ja, dat zijn we daadwerkelijk. De Bijbel roept ons zelfs voorop. Om hem toe te behoren en voor hem te leven. Dus niet voor de omstandigheden. We zijn dood voor de wet, voor de zonde en de dood. We zijn in een nieuw en beter verbond geplaatst. Denk daar eens over na. We zijn in een nieuw en beter verbond geplaatst. Een beter verbond dan de moraal, ook van de wereld. Want wat ik net zei, dat herkennen we toch allemaal aan het nieuws. We proberen allemaal dingen op te lossen in deze wereld. Maar het lukt ons als mensen niet. Want we creëren eigenlijk weer nieuwe problemen. Of je het nou hebt over de klimaatcrisis, over de economie, over de oorlogen. Wat is dan de toekomst van de mens die het zelf probeert? Wat is de toekomst voor mij als mens als ik het zelf allemaal probeer op te lossen? Heb ik dan toekomst? Heb ik dan eeuwigheid? We weten het antwoord toch? We weten het antwoord toch? Wij behoren hem toe. En door het lichaam van Christus zijn wij gestorven als het ware aan onszelf. Eigenlijk de Bijbel die vertelt ons dat. Wij doen er vaak nog een schepje bovenop om lekker bij onszelf te blijven. Inclusief mijzelf. Maar de Bijbel zegt eigenlijk, zoals God tegen ons aankijkt. Hans, je bent mijn eigendom. Hans, je bent met mij getrouwd. Waarom? De Bijbel geeft het antwoord ook hier in Romeinen 7 vers 4. Opdat wij goden vrucht zouden dragen. Dus waar ligt dan mijn aandacht? Waar ligt dan mijn focus? Waar gaat mijn hart naar uit? Als ik dan weet dat ik niet van deze wereld ben. Ik ben wel in deze wereld, maar ik ben niet van die wereld. Laten we samen even gaan naar Efeze 5. Efeze 5. Vanaf vers 22. Dus even terug naar Romeinen 7, wat we net lazen, was eigenlijk dat God zegt, je bent getrouwd met Christus. Wij, zoals wij hier zijn, de gemeente van Jezus Christus. Jij individueel ook, je bent getrouwd met Christus. En dan komt Paulus hier in Efeze 5, ook weer met een mooie vergelijking. Hier gaat het over het huwelijksleven, waarbij Paulus eigenlijk de vergelijking maakt met het huwelijk en de gemeente. Daar kunnen we dus iets uit leren als het gaat om onze relatie, onze huwelijksrelatie eigenlijk met Christus. Onze verbondsrelatie met Christus. Hier staat: vrouwen, wees aan uw man onderdanig, als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het, Christus, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. In alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad van het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. Zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Intussen ook gij. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor een man. Nou, feitelijk is dit een huwelijksinstructie. Dit heb ik vaak gelezen, ook als houvast voor mijn huwelijk met mijn vrouw. Wat de wederzijdse verantwoordelijkheden zeg maar zijn, als man en als vrouw. Maar Paulus, tenminste, we gaan ervan uit dat Paulus deze brief geschreven heeft. We zijn de geleerden het ook niet helemaal over eens. Maar laten we er even vanuit gaan dat Paulus het geschreven heeft. Dan maakt hij ook een vergelijking met ons als gemeente. Hij maakt ook een vergelijking van, eigenlijk is het een, je zou kunnen zeggen, een vorm van een huwelijk van Christus met zijn gemeente. Op andere plekken spreekt de Bijbel ook over de gemeente als de bruid van Christus. Nou, als nou een huwelijks, een echtpaar, gelukkig is, zouden ze dan niet heel innig kunnen zijn? Ik weet natuurlijk dat we ook mensen om ons heen hebben die niet altijd even gelukkig zijn in een huwelijk. Daar maken we ook mee, toch? Maar ik ga even uit van de liefde van Christus voor zijn gemeente en de gemeente die Christus lief heeft. Dat moet toch een... Ik word er helemaal warm van me binnen. Hè? Of jullie niet? Ik vind het allemaal best. Ik word er heel warm van binnen. Dan denk ik, wauw, weet je. Dus er is een innigheid. Hè? Dus zoals Hooglied wat ik net even aanhaalde. Van mijn geliefde ben ik. Naar hem gaat mijn begeerte uit. Er is een bepaalde begeerte die we mogen hebben naar Christus. Een bepaalde verlustiging. Een bepaalde aanbidding. Een bepaalde intense overgave aan zijn beschermende en zorgdragende liefde, zijn trouw, zijn nimmer falende liefde voor mij. Waar ik me aan mag overgeven, waar ik me in mag verlustigen. Waar ik als het ware op mijn knieën mag gaan of kan staan juichen of mag gaan knuffelen met mijn Heer. Die mij voor eeuwig trouw is. Die mij voor nimmer zal verlaten. Waar ik altijd op kan bouwen. Christus, ons hoofd, die heeft gezegd, ik verbind mij met een nieuw verbond aan jou, aan jouw leven, aan jouw hart, aan mijn leven. Vergeleken met een huwelijk. En het huwelijk hier op aarde is eigenlijk, ik beloof jou trouw voor altijd. Ik beloof voor jou te zorgen, altijd. Ik beloof jou lief te hebben voor altijd. Ik zal je altijd beschermen. Ik zal je altijd zegenen. Ik zal er altijd voor je zijn. Dat is het huwelijk waar God het eigenlijk mee vergelijkt. En in die relatie, daar ligt een soort van instructie, een soort van verantwoordelijkheid. Als je naar Efeze kijkt, ik heb het gewoon even opgesomd hier. Christus is het hoofd van de gemeente. Ja, zet daar even jouw eigen naam neer. Maak het even persoonlijk. Christus is het hoofd van de gemeente. Ja, ja, voor wie dan? Voor jou. Jij bent toch deel van zijn lichaam? Voor mij? Ik ben toch deel van zijn lichaam? Dus Christus is jouw hoofd en mijn hoofd. En Christus wil dat je hem onderdanig bent. Zodat jij, dat staat er ook bij, in stand gehouden wordt. Nou, ik vind dat niet zo moeilijk eigenlijk. Patricia, mijn vrouw, die zegt altijd tegen mij, Hans, jij hebt er ook helemaal geen moeite mee om te ontvangen. Zij heeft er wat meer moeite mee om te ontvangen. Vooral als het om cadeautjes gaat van anderen. Of bijvoorbeeld als iemand wat te drinken of wat te eten koopt in een restaurant. We gaan even ergens wat eten of drinken. Dan heeft zij wat meer moeite mee als iemand anders dan de rekening betaalt. Nou ja, ik heb daar eerlijk gezegd geen problemen mee. Dus. Nee, dus als je mij uitnodigt. Ja, heel eerlijk, ja. Ik heb er geen problemen mee. Dus als iemand mij uitnodigt en die zegt, Hans, mag ik de rekening betalen? Dan ben ik heel dankbaar. Maar ik heb er geen problemen mee. Dus ik hou ervan om genereus behandeld te worden. Dat vind ik fantastisch. Genereus. Overvloedig. Het kan me wel ontroeren. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik vind het geweldig. Zeker als ik denk van, joh, ik krijg het wel heel onverwacht. Het is heel fijn, het is heel moois. Als iemand onverwachte rekening betaalt, vind ik dat heel mooi, geweldig. Dat raakt mij. Daar kan ik ook ontroerd van raken. Maar eigenlijk zegt de Bijbel hier hetzelfde. Eigenlijk zegt de Bijbel hier hetzelfde, zodat wij in stand gehouden worden. We worden verzorgd door hem. We worden in de smiezen gehouden door hem. Hij wil ons genereus, wil hij voor ons zorgen. En vervolgens staat er, Christus heeft ons onvoorwaardelijk lief. Onvoorwaardelijk lief. Hij heeft zichzelf overgegeven voor ons. Dus dat is helemaal gezetteld. Hij spreekt zijn woord ook in jou en mij, staat er. Waarom? Ter heiliging, reiniging en zodat we zullen stralen zonder vlek of rimpel en onbesmet. Maak even een zijstapje naar Jacobus. Hoef je niet op te zoeken. Maar er staat een klein stukje over ware godsdienst. Daar staat zuivere en onbevlekte godsdienst voor God. De Vader, dat is omzien naar wezen weduwe in hun druk. Maar ook dat wij onszelf onbesmet en onbevlekt van deze wereld bewaren. Dus het is over ware godsdienst, de prioriteit die de Bijbel eigenlijk geeft. Dus je zorgt voor die wezen en weduwe in hun druk. Maar daarnaast zegt het ook iets anders. Onbesmet en onbevlekt bewaren. En de sleutel is dat we van hem horen. Dat ons woord, of zijn woord, ons mag wassen en reinigen en heiligen. Zodat we onbesmet blijven. Helemaal apart voor hem. Daar hebben we hem weer, het huwelijk. Ik behoor hem toe. Ik ben van hem. Naar hem gaat mijn begeerte uit. Christus heeft ons lief. Zoals hij zelf. En we zijn zijn deel. Zo zien we eigenlijk dat Christus in die eenheid met ons. Ons volkomen wil toebedelen. Maar ons ook volkomen wil hebben voor zichzelf. Hij begeert ons volledig voor zichzelf. Dus wij behoren hem toe. Nou, het mogen duidelijk zijn dat we dus ook niet een ander toe behoren. Er is eigenlijk niets of niemand die recht heeft op ons dan Christus, die ons met zijn eigen bloed, met zijn eigen offer, heeft gekocht en betaald. Wij behoren hem volledig toe tot in alle eeuwigheid. En de roeping, zoals Efeze ook ergens anders zegt, wandelwaardig de roeping waarmee je geroepen bent, is één ding. Volkomen overgave aan hem. Nou, hoe werkt dat er in de praktijk? Er zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden te bedenken. Ik denk als jullie daar nu zelf over nadenken, dan heb je waarschijnlijk ook al bepaalde gedachten gehad. We worden natuurlijk heel veel afgeleid. En vooral de laatste jaren, dan heb je een paar jaar coronamaatregelen gehad. Ik weet niet hoe het bij jullie is gegaan. De ene heeft er meer last van gehad dan de ander. En dan heb ik het even over, niet alleen over fysiek, hè, dus over dat je bijvoorbeeld ziek bent geweest. Maar ik heb het ook gewoon over de mentale situatie. de mentale, emotionele stand van zaken. Alleen al in ons gezin is er enorm veel gepraat en gediscussieerd over dit onderwerp. Met allemaal verschillende meningen. Met vijf personen, verschillende meningen. Mevrouw die er wat van vindt, ik die er wat van vind. Kinderen die er wat van vinden. En beperkt worden natuurlijk ook, als student in Rotterdam. Ze alle drie studeren ze. Hoewel mijn zoon die is dan net afgestudeerd, maar... Ik denk, kijk even naar mijn schoonouders bijvoorbeeld. Die zijn 70 plus. Nou, mijn schoonvader heeft enorm veel last gehad van angsten door al dat nieuws. Die is er bijna depressief van geworden, om het even zo te zeggen. En dan denk je er vanaf te zijn, dan komt die oorlog in de Oekraïne. Gaat Poetin even tekeer daar in het... op een land wat er helemaal niet op zat te wachten. We volgen toch allemaal het nieuws. En wat doet het nieuws met je? Ook dit nieuws weer. Maakt het je niet af en toe gewoon bezorgd? Of dat je denkt, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Heb ik hier nog wel zin in? Andere mensen die er redelijk relativerend over kunnen zijn. Hè? Van nou, oké. Sommige mensen lezen het nieuws niet eens meer. Die kunnen het niet meer aan. Andere mensen, nou, die kunnen dat heel analytisch benaderen. Die zeggen, nou, ik volg het nieuws gewoon en moet gewoon weten wat er gebeurt in de wereld, punt. Maar links of rechtsom? We hebben het nog niet gehad over alle andere uitdagingen die je in je leven kan hebben. Ik heb er al een paar voorbij horen komen. De sleutel die de Bijbel eigenlijk geeft... dat we elkaar aan moeten moedigen. Zoals broeder Sprong eigenlijk al even deed. Weet u nog wat broeder Sprong net zei? Ik heb het hier opgeschreven. Zit ik, want ik betrek het ook op mezelf. Ik ben niet meer of minder dan jullie. Zit ik in de angstrechter of zit ik in de geloofstrechter? Dat is eigenlijk zoals ik het een beetje benader in mijn woorden. Maar ik geloof dat de Bijbel ons oproept om sterk te bewaken wat er op ons netvlies komt. Sterk te bewaken wat er in onze oren komt. Kortom, sterk te bewaken waar we ons denken en ons systeem mee vullen. Wat lezen wij? Wat kijken wij? Waar luisteren we naar elke dag? Waar voeden we ons als het ware mee van dag tot dag? En ik heb het hier gewoon maar even opgeschreven zoals ik het in een simplistisch modelletje zie. Als ik me elke dag voed met het nieuws van deze wereld. Als ik me elke dag voed met wat mensen die ik elke dag ontmoet. Want ik ontmoet elke dag eigenlijk mensen, 5 dagen per week in ieder geval met mijn werk. En dan het weekend ook nog wel mensen, dus... Er zijn best wel wat mensen die ik ontmoet. En ik moet zeggen, ja, ik moet toch constateren dat niet alle mensen die ik ontmoet altijd heel hoopvol en vol geloof spreken. Soms voel ik me gewoon een soort kliko. Hebben jullie die Gorkum, die kliko's? Kliklo. Het is even die grote... Kennen jullie die niet? Kliko's? De grote? Hè? Nou, zo voel ik me soms wel eens in mijn werk. Dan komen er weer mensen langs en dan gaan we een verhaal doen. En dan denk ik, oh, dan zeg ik, in mijn hart zeg ik dan, Heer, ik wil er aandacht aan geven, maar ik wil het niet dat het aan me gaat kleven. Ik weet het ook uit andere gemeentes, dat op het moment dat mensen, oudsten die in het pastoraat zeg maar zitten, nou, dan moet je al uit goede hout gesneden zijn hoor. Want die krijgen natuurlijk heel veel ellende op je bordje. Je krijgt heel veel gesprekken hè, met verdriet, met leed, met problemen. Nou, dan moet je toch wel heel dicht bij de Heer wandelen om het los te laten. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil dit leed bij u brengen, want u bent degene die de oplossing daarvoor heeft. Ik sta wel in uw dienst, ik luister er wel naar. En we kunnen er dus eigenlijk ook niet aan ontkomen, zelfs in de gemeente niet. Dat je verhalen, dat je mensen beluistert, dat je aandacht voor elkaar hebt. En dat er dus ook allerlei dingen op je afkomen waarvan je denkt, Lieve hemel, volgens mij ziet of wil God iets anders in je leven. Toch? Of niet? God wil je helpen, God wil je zegenen, God wil voor je zorgen. God is jouw geliefde. Hij wil echt voor je zorgen. Dat geloven we met elkaar. Dat hij is ons houvast. Hij is onze eeuwige rots en zekerheid. Dus wat prevaleert? Wat heeft uiteindelijk die prioriteit? Wat is de hoofdzaak in ons denken? Wat is de hoofdzaak in ons denken? Nieuws van de wereld, spreken van de wereld. Maar denk aan alle afleiding, misleiding en verleiding. Eigenlijk alles waar leiding van God kan ook misleid worden, kan ook misleiding zijn, kan ook verleiding zijn, kan ook afleiding zijn. Spreuken zegt ook: bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. En er staat er vervolgens bij: want uit het hart zijn de oorsprongen des levens. Met andere woorden, als we godsvruchtig willen wandelen, dan is het dus noodzaak dat we nadenken: wat zien wij, wat horen wij, en waar voeden we ons hart mee van dag tot dag. De eerste gemeente was volgens mij elke dag bij elkaar. Zou dat misschien een reden hebben gehad? Denk het wel. Zullen we denk ik naar moeten gissen naar welke redenen er allemaal waren. Maar ik kan me voorstellen dat zij ook in de nodige omstandigheden zaten. En dat ze elkaar nodig hadden om die hoop vast te houden, die focus vast te houden. Dat zij Christus toebehoorden. De weg. De mensen van de weg. Christus, de weg, de waarheid en het leven. En omgekeerd, als we onze oren, onze ogen, ons denken voeden met het woord van God, dan kunnen we dus wel. Dat is eigenlijk het perspectief, de toekomst die God ons voorspiegelt. Op het moment dat we, hoe meer we ons voeden vanuit die huwelijksrelatie met hem, die innigheid met hem, vanuit de bemoediging die vanuit onze broer en zuster komt, hoe meer we ook kunnen zegen vieren en kunnen vasthouden dat geloof waartoe we geroepen zijn. Dus in de kern genomen is dat ook de oproep voor actie. Is eigenlijk de oproep voor actie voor mij, voor u, voor jou, voor mij. Evalueer gewoon eens waar je mee bezig bent. Waar je mee voedt. Bij sommige mensen, daar kom ik thuis, staat altijd de televisie aan. Altijd die radio, nou radio wat minder, muziek. Als mijn kinderen muziek aan hebben, dan denk ik, waar luisteren ze allemaal naar? Stapels met kranten, tijdschriften. Waar is die Bijbel? Waar is die Bijbel? Waar zijn je notities? Van wat Gods woord heeft gezegd, bijvoorbeeld in een preek. Je zegt, nou, wat spreekt jou aan? Wat raakt je hart als hier een broer of een zus spreekt? Wat raakt je hart dan? Zoals broeder Sprong, dat raakt mijn hart. Ik denk van, scherp, boom. Wat me ook raakte, was bijvoorbeeld de zangdienst. Even de aankondiging, alleen de aankondiging al. Nee, ja, de emotie, weet je wel? Dat God doordringt. Naar je hart. Niet alleen maar in je kop, maar ook in je hart. Dat God je hart raakt. En allemaal van dat soort nuggets, dat soort kleine dingetjes waarvan je zegt, hey, voor mij is het geen must en geen verplichting, maar ik geloof wel, juist omdat we zoveel afleiding hebben, dat het belangrijk is dat als God iets laat zien of als God jouw hart raakt, schrijf het op. Vergeet het niet. Kijk erop terug. God wil je iets duidelijk maken. Als het jouw hart raakt, dan kan van alles aan je voorbij gaan. Maar als op het moment dat het jou raakt, misschien is het zo dat God jou iets wil vertellen. Misschien is eigenlijk dat ene stukje woord wel voor jou. Als God tot je spreekt, als jouw huwelijkspartner, want God is jouw huwelijkspartner, jouw geliefde, tot jou spreekt, dan wil hij iets uitwerken in jouw leven. Dan wil hij iets uitwerken in jouw leven, in jouw hart wil hij iets uitwerken. Dan wil hij voor je zorgen, dan wil hij eigenlijk dat het beter met je gaat. Dat is de omgekeerde trechter. Het is op het moment dat we kijken naar de zorgen, de angst en de stem, noem het maar even, van deze wereld. Die brengt zorg of angst of een stukje onrust teweeg. En de stem van God, die zal eigenlijk altijd jou op dat rechte pad brengen, waarin je in ieder geval in vrede kan wandelen. Je kan zeggen, wat er ook in mijn situatie aan de hand is, in mijn lichaam aan de hand is, in mijn omstandigheden aan de hand is, maar dwars door dat alles heen kan er dan toch vrede en rust zijn, omdat God bij je is en voor jou zorgt. Dus wij behoren hem toe, niet een ander of niet deze wereld. En de boodschap is eigenlijk in termen van actie, bewaar je hart voor hem en voor hem alleen. Amen.